Welkom bij de Ilko de Boer podcast. Hey guys, hope all is well. Het is hier vroeg in de ochtend hier op Key West en ik kreeg net een video binnen van een bonus sessie die ik heb gedaan met Damian Beenakker tijdens mijn Leven van Internet seminar. En ik dacht, weet je, het is wel tof om deze ook als podcast te publiceren. Er zit heel veel waarde in volgens mij. Damian is een van mijn allerbeste vrienden. En ik weet zeker dat je veel waarde uit haalt. Dus dit is een podcast die lekker lang is. En waar de deelnemers van het Leven van Internet seminar gelegenheid kregen om vragen te stellen aan Damian en aan mij. En het is een heel waardevol stuk geworden. Dus enjoy.
Nou, dit is natuurlijk het moment waar we allemaal op hebben gewacht, de hele dag. We hebben echt door 100 tips heen moeten worstelen om op dit moment te komen. Ik heb je vanochtend al een klein beetje geïntroduceerd, maar ik zit hier met Damian Beenakker. Hoe lang kennen we elkaar?
Daar kan ik straks nog wel
okay.
Verder op.
We kennen elkaar al een tijdje. Een
jaartje of 7, denk ik.
Okay.
5, 6, 7.
Okay. En... we zijn door de jaren heen zijn we supergoed bevriend geraakt. En Damian is voor mij een heel belangrijk persoon. Super waardevolle vriend. En naast een persoon met wie ik regelmatig hang, eigenlijk wel wekelijks, is hij voor mij echt een rolmodel wanneer het gaat om ondernemerschap. En niet alleen ondernemerschap, maar ook als mens zijnde. 2 jaar geleden, toen je bent getrouwd, was het 2 jaar geleden? Zoiets?
3 jaar.
3. Hij had een bruiloft in Italië en we waren daar en ik sprak daar toen met je moeder. En toen zei ik tegen je moeder van ja, hij is een van de beste ondernemers die ik ken. En omdat heel veel ondernemers die zijn wel succesvol in business, verdienen wel geld, dat soort dingen. Maar jij hebt een combinatie van factoren die allemaal kloppen. Dus en je bent inderdaad financieel ben je succesvol, dus je hebt een succesvolle business. De manier waarop je je business runt, ook intern met je team, is echt iets om daar heb ik heel veel respect voor. De manier waarop je je leven leidt, zeg maar, qua alleen al bijvoorbeeld je gezondheid en je fitheid, ja, dat is gewoon next level, dat heb je echt next level gebracht. Maar ook het verschil wat je maakt voor je directe omgeving. Dus als ik weet wat je betekent voor mij, maar ook voor vrienden van mij, maar ook voor familie van jou bijvoorbeeld, dat je daar dat je altijd klaar staat voor de mensen om je heen, dat heel belangrijk is. En dat doe je allemaal vanuit pure intenties en niet, weet je, je hebt niet een online presence, niet echt, weet je. Je hebt niet een, misschien nog niet, gaat in de toekomst misschien wel gebeuren, maar het is niet dat jij volgers hebt of likes hebt of een YouTube-kanaal of een podcast-kanaal of wat dan ook. Je doet dat gewoon puur vanuit jouw goede intenties. En daarnaast heb je gewoon een hele toffe lifestyle. Dus je doet heel veel toffe dingen, je reist veel, maakt gekke avonturen mee. En neemt ook veel tijd om gewoon echt van het leven te genieten. En die combinatie zorgt ervoor dat ik natuurlijk heel veel respect voor jou heb. Maar ook dat ik je natuurlijk heb gevraagd om tijdens dit bijzondere event ook te kunnen komen. Want ik ken je door en door. Heel veel mensen kennen je niet. Ja. En ik denk dat je van een enorme waarde bent voor de mensen hier. Dus even een groot applaus voor Damian. Ja. Zometeen doen we wat vragen uit de zaal. Dus ja. Ik denk dat het een goed idee is om mensen te kunnen helpen op die manier.
Ja.
Voor mij staat je te popelen om iets te zeggen.
Niet direct hoor, okay, maar okay, ik heb okay. Wel wat te zeggen, dat altijd. Sowieso super bedankt voor alles wat je net zegt. Ik ben er zelf gewoon nooit echt mee bezig van nee. Hoe je daarin staat.
Nee.
En ik zie het eigenlijk, ik doe gewoon mijn ding.
Ja.
En altijd mooi om te zien dat... gewaardeerd wordt en insgelijk sowieso.
Ja.
En ik zat sowieso al na te denken van wat is Ilko nou voor plan? Want hij tekste me gisteravond van hey, heb je wat te doen? Ik zo, bonus sessie en hij weet dat hij me altijd wel kan bellen voor van alles en nog wat. En dat ik altijd wel open sta voor een avontuur. Dus ik kwam hier aan en ik had eigenlijk Q&A, maar ik had geen idee wat we gingen doen. Maar ik was een paar minuten in en toen had ik wel redelijk in de gaten wat hij van plan was. Ik zag eerst van hergebruik je winners. Toen zag ik boost je winners. En toen zag ik laat de creatieve juices flowen. En daarna zag ik keep it simple. Dus ik denk dat dat een beetje de samenvatting is van wat je van plan bent, toch?
Ja, 100%. 100%. En mooi aan Damian is, hij heeft ook altijd heel veel lol met zichzelf. Dus dat is ook...
Ja.
Dat is ook belangrijk om gewoon lol met jezelf te hebben. Ik bedoel, dan heb je ook niet zoveel mensen nodig. Maar wat doe je? Dus voor de mensen, voor een klein beetje context te geven. Wat is, zeg maar, als iemand aan jou vraagt... Ik vind het meest irritante vraag ever altijd. Als iemand mij vraagt van, ja, wat doe je? Ik heb er nooit een goed antwoord op, maar als ik aan jou vraag, wat doe je?
Ja, ik ben ondernemer in hart en nieren, zo noem ik dat altijd. Dus zo zie ik Ilke ook, dat is ook zo'n ondernemer in hart en nieren. Wij zullen ook werkelijk bij geen enkel bedrijf zullen wij ooit aangenomen worden, want we luisteren naar niemand en we doen ons eigen ding. Wie herkent dat die nooit aangenomen wordt? Nou, uit noodzaak zijn we ondernemer geworden, denk ik, in ieder geval ik wel. En,
dus nou ja, het kan niet anders. Niet alleen omdat je niet aangenomen kunt worden, maar het kan gewoon niet anders.
Nee, het kan gewoon echt niet anders. En dat doe ik middels een aantal e-commerce bedrijven, met name interieurproducten. Een bekende site is barcelonachair.nl, bureauswerkspair.nl en makeover.nl en popfurniture.com. Dat zijn een aantal bekende sites die goed draaien. En daarnaast vind ik het leuk om te beleggen en te investeren in bedrijfjes, maar ook grotere bedrijven. En daarnaast probeer ik mijn leven te leiden als een atleet. Dus ik sport erg veel en ga daar ook all-in. Om zoveel mogelijk te sporten en daarmee bezig te zijn. En, ja, dat zijn ook mooie dingen om te doen naast het ondernemen.
Kun je daar... En daarna gaan we vragen doen. Maar kun je daar iets over vertellen? Want dat is echt een bewuste keuze die je, ik denk, een jaar of twee geleden hebt gemaakt. Van oké, ik wil nu mijn leven gaan leiden als een atleet.
Ja. Dus mijn verleden nog, waar ik Ilko van ken. Dat is trouwens leuk, want ik was vroeger altijd bij, ook dit event. Zat ik daar altijd met een boekje, ongeveer op de positie waar jij nu zit. Ik schreef dat boek altijd helemaal... ramvol, met allemaal actiepunten, vooral met dit soort seminars natuurlijk, dan krijg je zoveel tips binnen. En mijn doelstelling was altijd om het altijd binnen een week te implementeren. En op een gegeven moment had Ilko dat een beetje in de gaten, van ja, die jongen die geeft wel gas, zeg maar. En dus zo ontstond er ook al een band tijdens die events, vaak door Q&A te kunnen doen of tenminste doordat we gewoon Ilko af en toe de mic aan mij gaf van wat ga je nu weer doen, en dat werd een beetje een gewoonte. Maar ook tijdens dit event waren voor mij ook echt zoveel doorbraken en actiepunten die ik doorgevoerd heb. En toen die avond had Ilko een keertje, die had voor de avonduren had hij toen de tijd nog premium tickets of diamond tickets, ik weet niet hoe je dat noemde. En die had ik samen met mijn collega had ik die gekocht. En toen bleken er uiteindelijk maar 4 mensen die diamond tickets te hebben gekocht, zeg maar. Dus ik zat toen in die zaal en in één keer was die hele zaal, waren al die mensen weg. Toen zaten er nog maar 4 mensen voor ons. En dat werd eigenlijk een soort 1-op-1 coaching van Ilko en wat ik aan het doen was op dat moment. Dus hij vroeg op zijn Ilko's van, doe je al een e-mail marketing? Ik zeg nee. Oké, ga e-mail marketing doen. Ik zeg, dus ga ik doen. En dan 2, weet je. Dus zo gingen we al verder. En een week later alweer dikke resultaten, zeg maar. Dus dat was echt super cool.
Het was echt, weet je, ik gaf dan die seminars en er waren al een mannetje van 100 of 200 of zo. En Damian die sprong er gewoon simpelweg uit doordat hij implementeerde wat hij leerde. Ja. Dus inderdaad, en ik vind dat ook wat... Damian is briljant in zijn simpliciteit, zeg maar. Dus letterlijk, als je aan iemand zou zeggen van, je moet een funnel bouwen, dan, weet je, een funnel bouwen is een heel groot ding. Dan denk je, ah, fuck, ik moet een funnel bouwen. Dan moet ik echt een maand voor nemen om een funnel te gaan bouwen of zo. Damian, die kan dat soort dingen, kan hij zo simpel maken. En dan zegt hij, ja, ik moet even 8 mailtjes typen. En 8 mailtjes typen is hetzelfde als een complete funnel bouwen. Maar hij maakt dat soort dingen, maakt hij zo simpel. Dus ik doe zo'n seminar en vervolgens, hij ziet inderdaad, hij denkt niet eens aan e-mail marketing, hij denkt aan mailtjes versturen naar mensen die zich op een lijst zetten, zoiets. En dat implementeert hij dan. En het begon mij inderdaad op te vallen van, fuck man, alles wat ik zeg, of niet alles wat ik zeg, maar veel van de dingen die ik zeg en van zijn inzichten, die implementeert hij. En dan een paar maanden later gaf ik weer een seminar, ik, oh, die gast is er weer. Even aan hem de mic geven, want dit is een gast, die wil ik de mic geven. Want dan is hij ook een voorbeeld voor de rest. En de eerste vraag was inderdaad, nou, wat heb je gedaan de afgelopen maand, twee maanden? Dan kwam je met een waslijst van 40 dingen die hij had geïmplementeerd. En dat is wel een belangrijke karaktereigenschap van jou ook. Dat je ziet de big picture, maar je kunt hem ook heel praktisch maken. Ja. En dat doe je nu ook met je trainen, met je sporten. Ja, het is gewoon bijna te simpel. Van oké, als je meer wil doen, do more. Ja. En hoe meer je doet, des te fitter je wordt, en sterker je wordt, en verder je kunt, en zwaarder je kunt. En, ja. En daar zit gewoon heel veel kracht in. En dat zie ik weinig, vooral vandaag de dag. Omdat het zo makkelijk is nu om dingen complex te maken. Ja. Bijna sexy is om dingen complex te maken. Maar de kracht is echt om dingen gewoon simpel te houden.
Ja, ja. Dus, terugkomend op je vraag van hoe heb ik die keuze gemaakt om te gaan leven als een atleet. Op een gegeven moment was ik aan het sporten en toen deed ik toen al 2 jaar. En toen lag ik daar op dat bankje met die stang zeg maar boven me en die moest ik omhoog gaan drukken op dat moment. Dat lukte niet helemaal. En toen kwam mijn trainer naar me toe en die zei, Damian, weet je wat jouw probleem is? Ik was niet op de hoogte dat ik een probleem had. En die zei, focus. Nou, dat is ook wel vrij algemeen. Focus, ik denk, oké. Dus ik ging tijdens de training zat ik een beetje over na te denken. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik dat hele trainen... maar het zijn niet alleen die trainingsuren die je maakt, maar ook dat eten en dat je voldoende beweegt daarnaast. Eigenlijk nooit echt voor de volle 100% deed, zeg maar. Dus ik at dan bijvoorbeeld 3 dagen gezond en dag 4... kwam ik weer ergens een burger tegen en dan had ik die burger. Of dan had ik de ene dag had ik bijvoorbeeld 10.000 passen gelopen. De volgende dag kwam ik de 1.000 niet eens voorbij, zeg maar. Dus de consistency die zat er niet echt in. En toen kwam ik uit die douche na de training gelopen. En toen zei ik, Michael, moet je eens luisteren. Ik ga gewoon de komende 3 maanden echt alles helemaal perfect doen zoals jij het zegt, zeg maar. Dus maak een gameplan. En ik ga dat echt tot achter de komma ga ik dat volgen. En toen ik daar eenmaal 14 dagen in zat, toen veranderde er in één keer zoveel voor me van dingen die echt op zijn plek vielen. Ik had veel meer rust. Maar ook in één keer begon ik veel meer resultaten zien. En ik voelde me eigenlijk gewoon echt top.
Ja.
En ik kwam eigenlijk tot de conclusie van ja, dit zeg maar schema wat ik heb gekregen, is letterlijk een schema die een topsporter zou kunnen krijgen.
Ja.
Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon voortaan als een atleet door het leven.
Ja, ja. Super. Oké, wie is eerst? We hebben een microfoon die rondloopt. Of we hebben Jesse die rondloopt, maar ja. Wie wil als eerste vraag stellen? Yes, even kijken of daar, hebben we daar ook? Yes, oké.
Mijn vraag is vooral, hoe combineer je dat? Hè? Je hebt een succesvolle zaak uitgebouwd. Heb je dat eerst uitgebouwd en ben je dan gaan topsporten? En heb je het dan kunnen loslaten omdat het al werkte? Of is dat iets dat je kunt combineren terwijl je aan het uitbouwen bent?
Ja, eerst, heb ik echt alles in die business die ik heb opgezet gegeven, zeg maar. Dus dat is ook de reden waarom ik nu als topsporter wil leven, is omdat ik ook op een gegeven moment de andere kant ervaarde. Ik werkte zoveel en veel werk was er achter de computer, dat ik op een gegeven moment 's avonds in bed lag en ik had in beide benen had ik al structureel pijn, zeg maar. Dus ik had last in mijn onderrug en in mijn benen. En ik was op dat moment 28 jaar. Toen dacht ik, ja, kan toch niet waar zijn dat ik 28 ben en zeg maar zoveel last heb van mijn benen en allerlei dat soort kleine klachten die continu terug bleef krijgen. Maar op ja, de eerste fase van mijn business had ik alles gegeven om alleen daar dat volledig goed neer te zetten. En later, zeg maar, nu kan ik het goed combineren omdat er al heel veel dingen staan en lopen, er een team aan de slag is. En de business ook bestaat uit systemen en processen die mensen kunnen opvolgen. Dus heel veel dingen die gaan gewoon automatisch door als ik er niet ben. En in die beginfase was dat gewoon wat lastiger. Dan praat ik echt over de eerste 3-4 jaar van de business. Hoe ik dat inmiddels doe is, dat is gewoon veel uren maken letterlijk. Niet alleen in de, de onderneming, waar je natuurlijk, waar ik nog steeds ambities heb en dingen vooruit wil helpen. Maar ook in het sporten. De trainer van mij die komt 4 keer per week in de ochtend. Om 7 uur 's ochtends staat hij op de stoep. Dus om 7 uur gaan we al sporten. 'S avonds, als ik zeg maar alles gedaan heb wat ik die dag heb willen doen, ga ik nog een stuk wandelen, zodat ik ongeveer 10.000 passen die dag ook weer maak. Zeg maar. Dus dan neem ik echt 1 uur de tijd om te gaan wandelen. Nou, tijdens het wandelen ben ik ook weer aan het nadenken over de volgende dag en dat soort zaken. Dus het helpt elkaar ook allemaal wel, maar zijn uiteindelijk wel letterlijk sporten. Dat is het mooie van sporten, dat in een business kun je nog wel zeggen van, hey, doe jij dat maar even. Maar sporten, je moet echt letterlijk zelf die gewichten van A naar B verplaatsen. Dus dan kun je niet slacken, zeg maar. Op het moment dat je daarin slackt, dan vervalt het gelijk en dan lukt het gewoon niet. Dus uiteindelijk komt het erop neer om de uren te maken die ervoor nodig zijn om te behalen wat je wilt doen.
Who's next? Achterin?
Ik denk dat veel ondernemers hier in de informatieproducten zitten. Jij zit ook meer in de fysieke producten. Ja. Ik was eigenlijk benieuwd, ik zit zelf ook in de fysieke producten. En wat volgens jou zeg maar, het verschil is in het vermarkten of promoten of verkopen online van fysieke producten ten opzichte van informatieproducten?
Nou, kijk, dat is wel een goede vraag, want een paar jaar geleden, zeg maar, toen ik voor het eerst naar het event van Eelco ging, was het ook, Eelco doet voornamelijk informatieproducten. Dus je kan het zeggen, dat is de wereld van informatieproducten. Maar toen was ik erover na gaan denken, toen dacht ik van, eigenlijk is elk product wat je verkoopt een informatieproduct. Zeg maar, want je moet er toch wat over vertellen en je wilt er... Uiteindelijk, zeg maar, het inzicht waarom ik dacht dat het een informatieproduct is, is de klant, zeg maar, die achter het scherm ergens anders in de wereld zit en wat bestelt op mijn shop, die heeft niet het fysieke product voor zich staan. Die heeft ook informatie voor zich staan. Dus letterlijk de data die op de website staat, dat is hetgeen wat hij ziet. En ook grotendeels van het proces is allemaal informatie wat hij krijgt. Dus een pdfje verzendbevestiging, pdfje voor zijn offerte en zijn factuur. Dus dat is ook 90% informatie. En die laatste 10% is dat jij daadwerkelijk die delivery doet en dat product levert, wat het een fysiek product maakt. Maar in principe is het ook een informatieproduct. Het verschil daarin is dat je, net als bij een informatieproduct, wil je zo goed mogelijk je aanbod presenteren. Dat wil je ook met een fysiek product zo goed mogelijk doen.
Ik heb veel webinars gegeven. En het webinar met de hoogste omzet ever was een webinar die ik samen met Damian deed, waar we stoelen gingen verkopen. En dat is dus een fysiek product. En dat was gewoon toen ook, ik heb heel lang tegen Damian gezegd, kom op, je moet webinars doen. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga wel dat webinar met je doen. En toen hebben we een webinar georganiseerd. En dat was gewoon, ging door het dak het aantal verkopen. Eigenlijk ook om een beetje, ik heb niet dat ik bewijs nodig heb, maar ik wilde wel een soort van bewijs van, ja, maakt niet uit of je een informatieproduct hebt of fysieke producten. Je kunt alles verkopen via bepaalde methodieken. En dit was een groot feest, dat webinar. Ja. Who's next? Hier, voorin.
Hoi, ik ben Angela van de Hartjesfabriek. En ik word wel getriggerd inderdaad door wat jij zegt over dat fysieke product of het informatieve product. Want ik denk van ja, ik heb ook een fysiek product en hoe zet ik dat in de markt? En eigenlijk is dat dus hetzelfde als dat informatieve product. Ja. En heeft het dan ook zin om daar webinars over te geven?
Ja, met Eelco, toen die mee hielp met het webinar, was een groot succes. En kijk, wat wel een verschil is tussen een informatieproduct en een fysiek product, is dat, wat voor product verkocht je ook alweer?
Ik verkoop hartjes, ik ben daar hartjesfabriek, dus ik verkoop hartjes sleutelhangers. Ja. En ben dat nu in de markt aan het zetten voor business to business, als relatiecadeautje.
Danielle is een mega fan van haar business.
Oké. Okay.
Ja.
En wat, zeg maar, toen ik... Voordat ik begon met het verkopen van fysieke producten, ben ik wel gaan nadenken van waaraan moeten fysiek product voldoen, wil ik het kunnen opschalen tot een bepaald niveau, zeg maar. En een van de dingen die daarin belangrijk zijn, is de marge van je product. Dat je die, ja, dat die gewoon hoog is. En ook dat je werkt aan de gemiddelde orderwaarde. Dat je die gaat ophogen, zeg maar. Je maakt het leven, laat ik het zo zeggen, een stuk makkelijker op het moment dat, dat je producten verkoopt waarvan de transacties rond de €200 of hoger liggen. En dat je product minimaal, nou, zeg maal 3 gaat voordat je het verkoopt. Ja. En om al dat soort dingen te doen, zeg maar webinars, lijsten bouwen, followers krijgen. Ja, vandaag de dag moet je daar gewoon, tenzij je echt een megatalent bent in het creëren van content, maar over het algemeen is de route om dat op te bouwen toch via adverteren. Ja. En ik zeg niet dat het de enigste route is, zeker niet, maar en daarvoor om te kunnen adverteren heb je gewoon marge nodig op je producten. Ja. Ja, dus dat is wel de kanttekening die ik maak van met producten, met fysieke producten, zorg wel dat je marges goed zijn en het liefst ook nog je orderwaarde.
Ja, duidelijk. Dat is ook eigenlijk wel de change die ik heb gemaakt de afgelopen jaren. Ja. Vanuit meer kleding te maken, meer hartjes weer te gaan maken, omdat daar wel die marge op haalbaar is.
Ja, dan ligt er een zee aan mogelijkheden, aan content creatie, webinars en al dat soort dingen. En
is ook
niemand
wel zo,
anders
hoor. Ik heb ook zoveel in mijn hoofd en daar helpt dit dan ook weer heel erg bij. Dus,
De manier waarop wij toen webinar deden voor hun business was niet een informatief webinar waarin ik of wij dingen gingen uitleggen over de stoelen. Wij gingen het organiseren als een sale event. Dus als een verkoop. Ja. Bijna een soort met van uitverkoop. En, sommige dingen kun je zo buigen dat het wel werkt. En sommige dingen werken ook gewoon niet. Dat kan ook natuurlijk. En dat een webinar niet voor je werkt. Maar als je een following hebt van veel klanten en die het leuk vinden wat je doet. En wat ik zei, Danielle, die volgt jou. Of jullie, dan zou het een heel tof ding zijn om bijvoorbeeld eens in het kwartaal een sale te doen via bijvoorbeeld een webinar. En dat je de nieuwe collectie presenteert, of dat je misschien een oude collectie uit gaat verkopen of zoiets, weet je. Dus dat je daar gewoon lekker creatief in bent.
Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Ik had toen een podcast gehoord van jullie met My Lovely Notebook, want zij doet het ook van tijd tot tijd.
Ja.
Dus dat heb ik toen ook gedaan.
Ja.
Ik weet niet wat die heeft, maar.
Maar inderdaad, My Lovely Notebook. Ik bedoel, staat hier. Is Juliette hier in de zaal? Oh ja. Ik weet nog, ik gaf een webinar over journaling. Dat is gewoon ik verkocht daar niks op. En tijdens dat webinar vroegen ze aan mij. En ik had ook wel een slide gemaakt van: oké, als je journal wil hebben, ja, ik bestel dat altijd bij mylovelynotebook.nl. En jij was toen op vakantie in. Geef haar de microfoon maar even, dit is wel even leuk.
Ja, ik was op vakantie en ik zag dat jij een webinar ging geven over journaling, dus ik denk, ik moet erbij zijn. Dus ik liep langs het zwembad met oortjes in je webinar te volgen. Ik ben, denk ik, toch maar even naar de analytics kijken. En je had mijn site genoemd en toen was mijn site even plat.
En echt iedereen op mijn webinar klagen dat de site plat lag. Ik
Het was maar 30 seconden, maar het waren de langste 30 seconden ongeveer die ik heb meegemaakt.
Ja. En er kwamen allemaal bestellingen uit, toch?
Ja, ook. Ja.
Dus als je een beetje creatief bent, dan. Maar dat is het, daar hebben we het vandaag de hele dag over. Ja, wees creatief in je marketing. Je komt wel op ideeën om op een creatieve manier ook je product te verkopen. Who's next? Jonathan?
Ik geef een online training via Instagram. En dat doe ik aan de mensen die mij kennen. En ik zit er nu te twijfelen. Zou ik naar andere platformen gaan die mij niet kennen? Om dat in die programma ook te laten lopen. Want die mensen die mij kennen weten wat voor waarde ik geef. En om die redenen zullen ze ook sneller mijn online programma kopen. Nu als ik ergens op een andere platform zit waar ik nog niet op zit. En daar ga promoten, die kennen mij nog niet. Dus ik ben heel erg bezig van, gooi ik op een andere platform of doe ik het gewoon steeds op hetzelfde platform bij mensen die mij kennen en promoot daar dan gewoon dik op. Want ja, daar ben ik heel erg mee bezig. Of gooi ik eerst een 4-daagse gratis training dan erop en ga daarna weer een verkopen, maar dat kost me dan weer tijd, krijg ik geen inkomsten. Dus ik ben heel erg bezig van, ja, hoe doe ik dat? Want ja, ik ga het sowieso opnieuw doen. En, ja, hoe moet ik dat het beste doen? Wel specifiek, maar...
Ja, dit is een heel ander antwoord. Ik weet niet of dat ook welkom is, maar... Nee, ik zou... Weet je, als ondernemer heb je 1001 vragen, heb ik altijd gemerkt, zeg maar. Dus hoe ga ik dit doen, hoe ga ik dat doen, zeg maar, dat soort dingen. En uiteindelijk, die antwoorden, die heb je ook niet altijd. Die krijg je alleen door dingen gewoon te proberen, krijg je dat voor elkaar, zeg maar. En een van de punten waar ik gewoon graag op terugkom bij mezelf altijd, is... Oké, wat kan ik doen, zeg maar, wat sowieso een stap vooruit is of wat een verbetering is op het bestaande wat ik doe? Kan ik dat meer doen? Of iets wat al werkt, kan ik dat dan meer doen? En dingen die niet werken, of het nou in gewoontes zijn of gedrag of wat dan ook, die destructief zijn en slecht werken, kan ik daarmee stoppen, zeg maar. Dus elke dag en eens in de zoveel tijd neem je ook gewoon de tijd om daar wat meer aandacht aan te besteden. En dat zijn antwoorden die zitten vanuit jezelf. En ik ben er echt van overtuigd dat iedereen die hier is, sowieso al voor zichzelf weet, zeg maar, wat er niet werkt of wat er slecht werkt voor hem en wat er wel werkt voor hem. En naarmate je gewoon meer gaat doen van wat voor je werkt en kapt met wat niet werkt. Je hebt ook opschonen, opschalen, dat soort dingen. Weet je, ja. Dat is super belangrijk. En die antwoorden die zitten gewoon in jezelf. Dus in dit geval denk ik dat je het zelf prima weet. Ja,
gewoon doen.
Maar dat je daar gewoon zelf vanuit jezelf gewoon uitgaat hoe je dat het beste aan kan pakken.
Dankjewel.
Cool. Yes, mag die kant op.
Nou, wat ik wel interessant vind, mijn naam is Esther, is dat jij vertelt over Damien, dat Damien zo goed in staat is om alles heel simpel te maken. Nou, daar sta ik zelf heel erg voor in mijn bedrijf, maar ik merk dat ik als ondernemer de neiging heb om te denken, we zitten ook weer bij een seminar, we horen veel dingen, het moet dus zo, en ik moet daar rekening mee houden, en ik moet een cliffhanger hebben. En ik merk dat ik juist af en toe er te veel over nadenk en te laat tot actie kom. Dus ik ben heel benieuwd, Damien. Voor jou is het misschien heel eigen, maar zou jij daar een advies in kunnen geven? Of wat is jouw denkpatroon op het moment dat jij denkt, sales funnel, ik ga gewoon 8 mailtjes schrijven?
Kijk, sowieso is je krijgt veel informatie op je af en het zou heel gek zijn, zou je daar soort van niet overweldigd door raken tijdens dit soort dagen, zeg maar. Want je gaat letterlijk bij alles wat er gezegd wordt, gaat je radar op volle toeren. En dan ga je bedenken hoe je dat voor jezelf kan implementeren. Ja, dat heeft tijd even nodig om te landen en je pakt echt de actiepunten eruit. Maar wat ik heel belangrijk altijd vind bij een uitdaging die ik aanga, wil ik dit jaar een aanval doen op de wereldrecord pull-ups. Ja, dat zijn 5000 pull-ups in 24 uur tijd. En dan ga je kijken, 5000 pull-ups in 24 uur tijd, dat kan niet. Hè? Zo ga je dat bedenken. Maar vervolgens ga je downbreken van, oké, hoeveel pull-ups moet ik er dan per minuut doen? Hoeveel moet ik er dan per uur doen? Hoeveel moet ik er in 4 doen? En dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie dat je 16, 17 uur nodig hebt om dat aantal te behalen. Dan denk je, oké, ik heb dus ook nog tijd over op zo'n dag, dus ik kan breaks nemen. Ja, en ik kan herstellen. Dus je gaat eigenlijk die hele grote... Ja, ze zegt ook wel eens, wat zou je doen als je een olifant moet opeten? Ja, het begint met hapje voor hapje, zeg maar.
Maar doe jij dat echt heel bewust? Denk je daar nog heel erg over na? Of is dat
zeker,
gewoon een patroon, maar, ja.
Kijk, je wilt iets... Je hebt een business, dus je wilt iets bereiken. Vervolgens ga je downbreken van hoe kan ik dat dan bereiken? Dus stel dat je zegt... Stel dat je het heel omzetgerelateerd houdt van... Ik wil een ton gaan omzetten dit jaar. Nou, dan heb je 100 producten van 1000 euro te verkopen of 1000 producten van 100 euro. En
ja,
zo
en
ga
die
je.
Die snap ik wel, maar als ik bijvoorbeeld video's op wil nemen.
Waar loop je tegenaan waarvan je nu denkt dat het heel complex is?
Nou, video's opnemen. Ik heb dus een YouTube-kanaal, daar heb ik lekker video's op opgenomen en dat deed ik eigenlijk heel spontaan. Toen dacht ik, ik moet het professioneel, dus met een autocue en. En we gaan naar een andere setting, want ik had Nienke van der Lek een keer gezien en die zat ook keurig achter een bureau. Ik denk, dat komt beter. En dan ga ik eigenlijk verkrampen daarin. Terwijl vandaag hoor ik natuurlijk van Ilko heel duidelijk, ga lekker. Maar ik merk toch dat misschien soms doordat je meer weet, dat ik dan een soort van professioneler het wil doen. Terwijl dat... Dan doe ik het dus niet.
Het is niet erg. Je kan het professioneler doen, zeg maar. Maar spreek dan iemand als Patrick of een soort vergelijkbaar. Iemand van Patrick die verstand heeft van video's en je daarmee helpt. En ik heb zelf het talent dat ik heel weinig kan. En dat... en dat is echt waar. Mensen die me kennen, het is echt verschrikkelijk, zeg maar. Vraag me hier naar de bar te lopen en ik kom in een andere plek terecht, zeg maar. Het is echt verschrikkelijk.
Ik had vanmiddag
vertelde
vanmiddag dat ik geen richtinggevoel had en dat het... Hij is echt keer 10.
Overtreffende trap. En mijn vrouw die zou eigenlijk vanavond ook nog komen, maar die kan echt... Die vindt het echt leuk, zeg maar, als er mensen binnenkomen om eerst een hele waslijst van dingen op te noemen die ik gewoon, waar ik gewoon hard in faal, zeg maar. Dus dat is echt zo. Dus in mijn geval, op een uitspraak die op een gegeven moment bij mij binnenkwam, is van, wat je nu aan het doen bent, is aan het struggelen, zeg maar. Je bent aan het struggelen naar een oplossing. En dat je voor jezelf gewoon bepaalt dat het struggelen wat je doet, dat je dat nooit alleen doet. Dus never struggle alone. En op het moment dat je dus ergens lang in rondloopt. Kijk, dit probleem is voor Ilko letterlijk een probleem om binnen 30 seconden op te lossen met een advies. Of voor mij of voor iemand die hier in de zaal is. En op het moment dat je dus bij jezelf ervaart dat je aan het struggelen bent, dan is het gewoon heel waardevol om gelijk iemand aan de mouw te trekken van... Hey, hoe kan ik je daarbij helpen? En wat ik heb gezien bij heel succesvolle ondernemers om me heen, en het is een les die ik zelf ook elke keer weer probeer toe te passen. Dus op het moment dat hele succesvolle ondernemers vaak die struggle hebben, dan roepen ze gelijk iemand. Of nou is een iemand die iets kan fixen in de tuin voor ze, of dat het een psychiater is of een goede vriend. Hè. Je hebt natuurlijk ook vaak gewoon vrienden en bekenden in je netwerk die je daarmee kunnen helpen. Dus zo zou ik dat oplossen in dit geval.
Ik ga er goed over nadenken. Maar niet te lang, trouwens. Dankjewel.
Nee. Top. Achter je, Artjana.
Hoi, mijn naam is Artjana. Wat ik wil weten, Damian, is natuurlijk... Ja, je hebt dus eigenlijk een succesverhaal. En ik ben altijd benieuwd, wat is nou het verhaal achter het succesverhaal? Dus als je terugkijkt op je leven en je kijkt naar 3 momenten die je hebt gehad... of die heel belangrijk zijn geweest in je leven... waardoor je dus eigenlijk vandaag de dag de persoon bent zoals je nu bent. Ja. Wat zijn dan die 3 momenten geweest waardoor je nu echt gewoon staat waar je staat...
Ja, top vraag. Ja. Nou, allereerst ben ik geboren, dus dat is moment 1. Dus van ouders met een goed DNA en een positieve levensinstelling. Ik denk dat is eigenlijk wel pilaar nummer 1 geweest. Mijn ouders die zijn altijd, ja, voor alles wat ze tegenkomen, zijn ze gewoon best wel positief ingesteld. 2 is dat ik op mijn 8e naar Aruba verhuisd ben. Daar heb ik gewoond tot mijn 11e. En daardoor, zeg maar, ik had al mijn vriendjes in Nederland en ik had een voetbalvereniging, dus ik had heel mijn leven, zeg maar, in Nederland. En toen ging ik in 1 keer in een heel andere cultuur wonen. Ik ging ook echt op school waar ik het enige blanke kind in de klas was en zo, dat soort dingen. Dus ik kwam echt in een heel andere wereld terecht. En de eerste maanden waren daarin heel erg pittig. Dus de eerste 2 maanden wilde ik gewoon echt niet naar school, zeg maar. Mijn ouders die moesten me echt, zeg maar, mijn armen en mijn benen slepen, zeg maar, de auto in om naar school te gaan in die tijd. Maar na 2 maanden, 3 maanden, zeg maar, vond ik het in 1 keer daar hartstikke leuk. Had ik nieuwe vriendjes gemaakt, sprak ik de taal, al dat soort dingen. Maar toen was ik 11, hè, dus van 8 tot 11 in je leven, dat is ongeveer 1/3 in je leven. Dus dat is op dat moment erg veel. Toen moest ik weer terug. En toen sprak ik zelfs papiamento met mijn zusje en al dat soort zaken. En toen moest ik weer terug naar Nederland. En binnen 3 jaar tijd in het kinderleven verandert er gewoon ontzettend veel. Dus moest ik toen weer, zeg maar, 2 maanden opnieuw opstarten en... Weer die moeite, weer geen zin om naar school, al dat soort dingen. Maar op een gegeven moment had ik daar weer de vriendjes, de oude vriendjes, die pakt het weer op. Dus dat heeft me geleerd om A, het vertrouwen te hebben van als ik ergens in een situatie kom, zeg maar, dan komt het altijd wel goed. een van mijn motto's en een van die van de Ilko is ook altijd, komt goed. En dat kunnen we tot in de treuren kunnen we dat roepen, zeg maar, zelfs als de situatie helemaal niet daartoe leidt, zeg maar, dat het goed lijkt te komen, dan komt het alsnog goed. Omdat dat gewoon ons rotsvaste vertrouwen is, zeg maar, wat we hebben. En heeft me geleerd dat er meer in de wereld is dan alleen Nederland. Dus ik krijg op jonge leeftijd een wat wijder perspectief. Dus dat heeft veel impact gemaakt. En als ik een derde moment zou mogen noemen, is het toch dat ik mijn huidige vrouw ben tegengekomen. Want toen deed ik echt duizend één dingen tegelijkertijd. Ik gaf training, ik werkte. Ik ging veel achter de dames aan, veel stappen, heel veel destructief gedrag, zeg maar. Dat kon ik in één keer een soort van stoppen toen ik een vaste relatie kreeg op dat moment. En dus dat heeft ook veel impact gehad.
Ja, mooi, supermooi. Dus echt het vertrouwen hebben dat er sowieso meer is. Het is groter denken, think ja. big. En je vrouw, superleuk. Ja,
ik ben
ja.
ook wel benieuwd, want ik denk dat Ilko over dat komt goed ook wel wat te vertellen heeft.
Ja.
Nou ja, ik zit de hele tijd ik heb de hele tijd een verhaal in mijn hoofd. Ik, oh man. Dus we waren een paar jaar geleden waren we met z'n tweeën in Phoenix. We zitten daar beide in een groep en het is dan 9 uur vroeger, dus je bent daar gewoon hartstikke vroeger. Ja, het is dan 9 uur vroeger, dus je bent hartstikke vroeg wakker. Dus je gaat op bed, maar om 1:00 ochtends, ja, dan is het al 12 uur 's middags Nederlandse tijd en dan ben je gewoon wakker. Dus en we zaten toen in Phoenix en naast Phoenix heb je de Camelback Mountain. En we zaten in een mooi resort en het lag tegen die berg aan. En ik stuurde Damian een appje van, joh, ben je wakker? Ja, ik ben wakker. En Damian zei van, ja, zullen we die berg even oplopen? Ik zei, ja, is een goed idee. En eerst moesten we eten regelen. We hadden echt beide vet honger, want het is al 12 uur 's middags. En je hebt hartstikke honger, maar we konden nergens eten krijgen. Nou, dan doen we wel eerst die berg. Nou, het was 4:30 of zoiets. Voor mij zijn we eerst nog naar de gym gegaan of zo. En 4:30, pikken donker. En wij gaan naar de receptie toe om te vragen, kunnen die berg op? Ja, je kunt die berg op, daar is het pad, daar is het trail. En wij lopen naar die trail en ik heb geen richtinggevoel en hij niet. En echt letterlijk na 100 meter waren we gewoon de trail waren kwijt. Dus we waren gewoon, het pad was weg. En het was pikken donker. Hij was op zijn slippers. Ja. Maar we zagen wel die top van die berg. Dus we denken, nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon die kant op. Zonder trail.
Ilko met zijn telefoontje schijnen op het pad.
En niet dat er een zaklampfunctie op mijn telefoon zat. Gewoon met het licht van je schermpje, zeg maar. Dus het was... En dus wij daar klauteren omhoog. En echt stukken klimmen. En pikken donker. En nou ja, bizar. En om 1:00... Ja, het was een klim van iets van 2 uur of zo. Ook letterlijk een klim van 2 uren. En toen was het 6:30, 7:00. Nou, een vet mooie zonsopgang. Fantastisch. En... nou ja, gewoon een mooi moment, maar wel extreem honger, want toen was het 6:30 ochtends en dat is alweer 4:30 's middags en we hadden nog niet ontbeten. En ze waren vet honger en nou, wij weer terug en terug was eigenlijk nog pittiger dan omhoog. En dat duurde ook 1:00 of 2:00 of zo en toen kwamen we 7:30 's ochtends kwamen aan en toen hebben we 2 mega uitgebreide ontbijten gehad. Nou, ik heb 2 mega uitgebreide ontbijten. Eerst met Damian, hebben we de hele buffet hebben leeg gegeten. En toen had ik 1 uur later met Kevin en ook een gezamenlijke vriend van ons, had ik ook een ontbijt ingepland. En hij zegt, yo, what's up, dit en dat. En ik zei, ja, vanochtend met Damian zijn we die berg opgelopen. En hij zegt, heb je dat gedaan? Hij zegt, daar lopen wilde zwijnen, ratelslangen. Meerdere malen per jaar dat er gewoon mensen dood weg worden gehaald met een helikopter en alles. Ik denk, wauw. En ja, komt wel goed. Dus, maar ja, dat komt wel goed, principe. Dat is niet iets wat ik heb geleerd en dat is ook niet iets wat jij hebt geleerd. Dat is iets wat in ons systeem zit. Het is bijna een mantra gewoon. En ik heb letterlijk, als er iets gebeurt, behalve als het om gezondheid gaat van mijn geliefdes of dat soort dingen. Maar voor de rest, als er iets gebeurt, is het eerste wat er bij me opkomt, komt wel goed. Ik kan maakt niet uit wat er gebeurt, het eerste wat ik denk, komt wel goed. En wat ik zeg, daar ben ik niet op getraind, heb ik mezelf niet op getraind, zit gewoon in mijn systeem.
Zo,
en
zo gewired.
En dat, mijn moeder werd altijd gek van mij vroeger. Want ja, doe je de afwas, ja, komt wel goed. heb je al geleerd voor je tatamen, ja, komt wel goed. En ik meen dat dan ook oprecht, maar mensen begrijpen het niet altijd. Maar het is een ding wat heel erg voor je kan werken, wat op een bepaalde manier ook wel tegen je kan werken. Dat je heel laconiek gaat worden of dat je te veel vertrouwt op het toeval of dat soort dingen. Dat heb ik al geleerd om daar niet te...
Ben het niet helemaal mee eens, want je hebt zeg maar... het komt wel goed, maar je zorgt ook wel dat het goed komt.
Ja,
maar
ja.
Ik denk dat mensen van ons beiden wel misschien zullen zeggen van dat we laconiek over kunnen komen, mm-hmm. zeg maar. Maar uiteindelijk krijgen we het wel dan, zeg maar. Ja, we zorgen dat het gewoon geregeld wordt.
Ja. Maar ik heb wel, als ik terugga, 5 jaar of langer nog, ik had bijvoorbeeld al de eigenschap dat ik in de auto reed en dat die benzine gewoon echt lager, lager, lager werd. En dat ik dan steeds ging stretchen van oké, kan ik nog een tankstation verder, nog een tankstation. En dat soort dingen van komt wel goed, is gewoon niet heel praktisch. Oké, who's next? Yes.
Hallo, mijn naam is Annemarie. Ik vind het heel erg leuk om iemand even te ontmoeten die ook in het interieur zit. Ik maak samen met mijn man maatwerk meubels. Ik ontwerp alles en alle klantencontacten en hij maakt alles. Dat doen we met heel veel plezier en al 15 jaar. Alleen maatwerkmeubels heeft veel energie. Hè? Je begeleidt een klant helemaal. Hoe noem je dat? Ik kan even niet op het woord komen. We richten eigenlijk hele huizen in, zeg maar. En voor hem is het ook lichamelijk is dat een zware job. Klassie. En mijn man is chronisch ziek, dus die moet ook wel met zijn gezondheid rekening houden. En wij willen eigenlijk voor de toekomst dat ons bedrijf voor ons werkt, wat Ilko eigenlijk ook altijd zegt. Daar zijn we ideeën voor aan het sparren. We hebben een CNC-machine gekocht nu, die wordt over 2 weken geleverd. Dat is een computergestuurde machine eigenlijk, die dus... Je stopt er iets in of je zet het in de computer en er komt er iets uit. En dan moet je het nog wel monteren, maar dat scheelt heel veel tijd. En ik ben eigenlijk, zijn wij van plan om een bepaalde productielijn op te gaan zetten die eigenlijk makkelijker kan doen, maar dat we wel op een hoog niveau willen blijven. Dus niet à la IKEA, maar op een hoog niveau en met mooie materialen. Wat dan voor ons kan werken en wat mensen makkelijk met de koerier kan verzonden worden, hè? Mensen neer kunnen zetten. En eigenlijk is mijn vraag aan jou, heb je daar tools en tips in? Of misschien ideeën, als ik heel brutaal mag zijn. En nog een vraag, hoe is jouw ervaring met klanten die ergens niet... weet je, dat ze zeggen, oh, dat is niet helemaal naar wens, of ik had het anders verwacht, of het zwart is een andere zwart dan ik eigenlijk op de website had gezien. Want dat komt ook veel voor bij kleding bijvoorbeeld, maar ook, kan ik me voorstellen, bij jouw business.
Nou, sowieso een goed plan.
Oh, dank je.
Ja. Kijk, als je iets anders wilt, dan zul je gewoon een andere aanpak pak moeten hebben. En in het verleden deed ik bijvoorbeeld videoproducties. En dan liep ik op een gegeven moment helemaal vast in de uren die ik draaide en al dat soort zaken. Ik stopte er 80 uur in en ik was maar aan het ploeteren en alles. En toen dacht ik, ja, als ik iets anders wil, dan zou ik ook iets anders moeten doen, zeg maar. En zeker als het ten koste gaat van op een gegeven moment je gezondheid van je man. Of dan moet je ook ingrijpen, denk ik, om gewoon je businessmodel aan te passen.
Nou, en vooral ook toekomstgericht. Ik bedoel, we worden ouder.
Ja, toekomstgericht.
Kijk, hij is chronisch ziek. Hij doet iedere dag wat hij niks liever wil. Dus hij gaat altijd werken. Maar hij ligt wel s'avonds om 7 uur. Moet hij altijd naar bed. Ja. Om weer de volgende dag te kunnen werken. Wat hij heel leuk vindt. Ja. Dus hij heeft er dat voor over. Dat is ook heel mooi, denk ik. Maar hij is nu 47. Wat over 10 jaar. Ook met zijn ziekte. Dus we willen eigenlijk op tijd al een slag gaan maken, zeg maar.
Ja, ja. Dat is denk ik sowieso een goed plan om dat te gaan doen. Als je het hebt over praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe ga je om met retouren, hoe ga je om met kleurvarianten. Wat ik daarbij zou aanbevelen is om misschien 2, hoogstens 3 kleuren. Nou, je weet in interieur welke kleuren het meest geliefd zijn over het algemeen, zwart en wit.
Ja.
Om daar gewoon mee te beginnen. En dus dat je niet paars, geel, groen en al die andere 270 kleuren gaat aanbieden. Want daar gaat alleen maar verwarring over ontstaan. En die zwarte en witte, die kun je op voorraad zetten.
Ja. Ja,
die kun je een beetje opstapelen, zo'n voorraadje. Op het moment dat iemand dan retourt, zeg je prima. Dan leg je hem weer terug op de voorraad en dan kan die in ieder geval weer verkocht worden. Ja, dus ik hou er niet van om argumenten met mijn klanten te gaan starten. Als ze zeggen, ik vind het niet mooi.
Nee, dan moet het terug. Ja.
Stuur maar terug. Dus dan stuur je terug. Maar dan moet je wel zorgen dat je businessmodel is ingericht op het feit dat die ook daadwerkelijk terug kan. Hè, dus soms komen er wel eens interieurliefhebbers op mijn website. Die zeggen, oh, wat heb je weinig kleur? Ik zeg, ja, dat klopt. Ja. Dus ik keuze
dan moet
die
je naar maatwerk, dan moet je naar ons.
Ja, maatwerk is gewoon anders. En ja. Voor maatwerk moet je gewoon meer hogere prijzen vragen. Omdat er ook een stukje afbraak in zit. Hè. Dus voor alle 10 dingen die je maatwerk doet, zijn er 2 mensen niet tevreden. Dan moet je eigenlijk in je prijs van die 2 die dus... Ik sprak laatst een aannemer die zei van... ja, ik heb echt een succesvol jaar gedraaid, maar ik heb uiteindelijk niks verdiend. Ik zei, oh, raar verhaal, succesvol, je hebt niks verdiend, ja. Hoe zit het dan? Ja, een van mijn klanten die heeft uiteindelijk niet betaald. Ja, dat komt in die tak van sport komt dat best wel veel voor. Maar dan heeft ze... Je weet dat als je een aannemer bent, zeg maar, dat op een gegeven moment de klant niet betaalt. Elke aannemer die ik spreek komt met datzelfde verhaal. Ja, dan moet je dus andere betalingscondities gaan afspreken. Om die valkuil niet te doen. Want die man die had letterlijk voor 500.000 omzet gedraaid. En omdat 1 project van iets van 70.000 niet betaalde, had hij dat hele jaar dus gewoon niks verdiend. Ja, dat is hard. Maar zo werkt het. Ja. En dus daar moet je jezelf op voorbereiden dat soort dingen kunnen gebeuren.
Ja, ik heb gelukkig 0,0 debiteuren. Maar dat komt ook altijd dat ik heel duidelijk ben als ik een opdracht krijg, maak ik meteen de afspraak aanbetaling, restbedrag, montage. En ik denk ook, als ik een afspraak maak met een klant, kom ik hem altijd na. Zeg ik bel op maandag, dan bel ik op maandag. Lukt het niet, dan stuur ik een mail. Ik had gezegd, ik bel op maandag, maar het wordt morgen. En omdat ik altijd mijn afspraken nakom, komen de klanten ook hun afspraak na. Tenminste, zo is mijn ervaring. Dus daar heb ik gelukkig geen probleem mee. Maar het is in ieder geval fijn om te horen dat jij een beetje op dezelfde level zit wat ik in gedachten heb. Dus dank je wel daarvoor. Succes.
Yes, voorin. Ja, mag wel hoor. Voorin, hier zo. Dankjewel, Jessie.
Jij gaat veel met ondernemers om, denk ik.
Ja.
Ja. Wat zie jij als grootste valkuil of fout die wij als ondernemers maken?
Grootste valkuil is een gebrek aan drive. Heel simpel. Gewoon daadwerkelijk willen wat je zegt, zeg maar. Dus wat je ambieert. Ik volg zo'n sporter, die zegt het mooi van... Hey, zo'n event, weet je, is super gaaf. Misschien krijg je wat motivatie, zeg maar. Top, krijg je wat motivatie. Maar hoe langdurig is die motivatie? Dat misschien sommigen die kunnen hier een jaar opteren. Ja. Sommigen die kunnen hier misschien een dag opteren. Dan zijn ze morgen alweer alles vergeten. En hij zegt van, wat zou er zijn als je uit hetgeen wat ik doe niet alleen een beetje motivatie haalt, maar misschien zelfs een beetje drive, zeg maar.
Ja.
Nou, drive is alweer wat anders. Trek je dat een level hoger, dan ga je naar het level obsessed. Dus dat is het level dat je gewoon bezeten bent van hetgeen wat je wilt doen. En bijna alle ondernemers die ik ken die gewoon goed zijn, die hebben in ieder geval de drive. Maar over het algemeen zijn ze ook obsessed met wat ze aan het doen zijn. Ilko, die kan ik letterlijk s'nachts... Ik weet nog zo goed, ik kwam om 4 uur s'nachts een vlucht naar Phoenix. Dat zijn altijd onmogelijke tijden, duren altijd veel te lang. En er is echt geen enkele reden om uit te kijken naar die trip. Sta ik daar 4 uur op Schiphol, komt hij toch een partij blij aangelopen, niet te geloven. Dus ik zeg, Ilko, wat is er aan de hand, weet je? Helemaal blij. Hij zegt, ja, ik heb nu toch iets gevonden met die webinars. Nou, dat is toch een partij mooi, zeg maar. Ik heb hier een slide toegevoegd en helemaal 4 uur s'nachts. Ik denk, wat is er? Maar die man die is gewoon obsessed van webinars. Dat is gewoon het niet. En daardoor haalt hij dat niveau. En bij elke ondernemer, die hebben altijd wel een paar dingen waar ze echt obsessed van zijn. En het is ook, ik denk dat je dat, als je dat bij jezelf herkent, dan zeggen heel veel mensen van, niet, weet je wel, kalm, of waarom doe je dat nou? Maar ik denk, dat ben ik ook pas de laatste tijd weer echt gaan zien, van op het moment dat je echt obsessed begint te raken over dingen, dan ben je goed bezig.
Zeker.
Dankjewel.
En inderdaad, het is 100% waar wat Damian zegt, want je omgeving zal dan inderdaad tegen je zeggen, hey, beetje rustig aan. Maar al onze grote rolmodellen, noem maar iemand op, weet je, ze waren allemaal obsessed.
Ik weet nu ook waarom ik zo graag naar dit soort events ga. Ja. Allemaal een beetje gestoord, gestoord.
Ja. Op het moment dat je dat gevoel herkent van, weet je, dat je echt letterlijk begint te dromen over wat je doet en dat je er echt obsessed mee bezig bent. ja, dan zit je op het goede pad. Ja. Ja. En er is denk ik ook niks mooiers dan gewoon op zes zijn.
En het is soms een eenzaam pad. Ja. Want ja, dat pad moet je voor een groot gedeelte alleen bewandelen. Ik bedoel, natuurlijk heb je een team, heb je klanten, heb je vrienden, dat soort dingen. Maar ja, soms is het een eenzaam pad. Maar ook dat gewoon te omarmen en begrijpen dat het dat op die manier dan soms een klein beetje eenzaam is. Ja. Maar all in is gewoon het lekkerste wat er is. Dat geeft je ook energie en dat kost geen energie. En ik had een supergoeie documentaire op Netflix, die heet Quincy, over Quincy Jones. En hij heeft, dan moet ik het goed zeggen, 2900 nummers geschreven, waarvan en 200 albums. Maar alle grote albums, dus Thriller en Bad en gewoon bizarre albums heeft hij gemaakt en geproduceerd. En in die documentaire heeft hij een uitspraak, en I'm paraphrasing here. Hij zegt, I got 30,000 days and I wear all of them out. Dus ik geef alles elke dag. En ja, ik denk, ja, zo creëer je inderdaad 200 albums en 2900 nummers. En word je Quincy Jones, dan ben je eigenlijk een van de, hoe gek het klinkt, misschien wel een van de machtigste mensen ter wereld. Omdat je zoveel power hebt, omdat je all in bent gegaan elke dag. En ja, dat vind ik super inspirerend. Omdat, is dat die voor jou?
Nee, dat is niet.
Nee? Volgens mij wel, hoor.
Nee, zeker niet.
Nee? Oh, nee. Ik heb wat problemen, probeer het opnieuw.
Ja. Ik ben daar hartstikke blij mee, want ik ben altijd, dan denk ik van, ah, dat moet een beetje minder. Ja. Ik ben te.
Ja.
Oh, ik ben maar je moet meer. Meer
maar als jij niet te gaat, zeg maar, dan ja. Word je onrustig.
Ja, ja, klopt.
Dus gebruik die energie. Give your all. Ja. Spend yourself.
Dankjewel.
Ja. Yes. Achter je. Oh. Ja.
Dankjewel. Goedenavond, we zien ADS Plus. Wij verlenen administratieve diensten, voornamelijk in de bouwsector. En onze plus betreft eigenlijk de veiligheid. Nu zijn we eigenlijk bezig, of proberen een platform op te richten, waar dat de mensen maandelijks moeten betalen. En dan wordt er een dossier eigenlijk van hen gemaakt. Nu, mijn angst is eigenlijk, als ene ze dossier gewoon daarvan afhaalt en die begint dat te kopiëren en die gaat dat aan anderen geven. Hoe kan ik daarmee omgaan?
Allereerst als ze het al willen kopiëren van je, dan ben je al goed bezig. Dus dat is al een goed ding. Okay. Niemand gaat iets kopiëren wat niet werkt. Dus dat is dan een ding. En dan gewoon meer gas geven. Uiteindelijk als je een goed initiatief hebt, dan gaan meerdere mensen dat doen. En uiteindelijk is het aan jou om gewoon de klant aan je te gaan binden, wat verwijzen. En op het moment dat je het zelf bedacht hebt, dan sta je toch altijd één stap voor, zeg maar. Want het is vaak nog niet af.
Mm-hmm.
Ik heb het mooiste verhaal van iemand die op een gegeven moment zijn hele business gekopieerd was, die zal ik met je delen. Dat was Bas, een vriend van ons. Die had op een gegeven moment een business, zeg maar, had een probleem in zijn business. Dus hij kreeg een Google Slap in die tijd als je adverteerde op Google AdWords. En hij werd in één keer Google AdWords uitgejaagd. Maar hij was op dat moment op vakantie in Mongolië. Dus hij was echt aan de andere kant van de wereld. En hij had een commitment gemaakt met zijn vrouw van ik ga een wereldreis maken van een jaar. Letterlijk één week in die wereldreis en hij krijgt die Google Slap. Terwijl hij dacht van, ik ga lekker op vakantie een jaar, weet je wel, chillen dingen doen en een beetje werken links en rechts. Dus hij zag dat plaatje, toen kreeg hij dus een behoorlijke slap. Dus hij had op dat moment letterlijk, viel 99% van zijn traffic op dat moment was. Zeg maar Google AdWords was echt zijn enige kanaal op dat moment. En wij op de WhatsApp van, wat kunnen we nou doen en hoe ga je dit oplossen? En op dat moment zag ik ook echt van, ja, ik weet niet hoe je dit nu kan oplossen. Nu jij daar in Mongolië zit, zeg maar, en je team weet niet wat ze moeten doen. En weet je zou toch met een plan moeten komen. En hij had op dat moment een warehouse vol met producten. Ongeveer bij elkaar iets van 3-4 ton aan handel op dat moment in zijn warehouse. En hij dacht van, nou, als ik dat in ieder geval liquide kan maken, dus de inkoopwaarde van die voorraad, dat was ongeveer 3-4 ton. Hij zegt, dan ben ik in ieder geval even safe, zeg maar. Dan verdien ik maar, dan maak ik maar geen marge, maar dan loop ik in ieder geval niet helemaal leeg en ga ik failliet. Dus hij had op dat moment had hij de website gratiskoop.nl had hij opgericht. Dus wat was nou de hele grap van die website? Alle producten die stonden erop voor 0 euro. Maar je betaalde alleen de verzendkosten. En in plaats van de betaalknop stond er een shareknop. Dus zeg maar, toen had Facebook nog enorme impact. Dus als je op de shareknop drukte, toen had je echt dat virale effect daarvan. Dus je moest eerst op de shareknop drukken en vervolgens hoefde je alleen verzendkosten te betalen om dat product te kunnen krijgen. Dus hij dacht van, nou, dit ga ik nu doen. En dan hoop ik echt letterlijk, hij zat echt zo van, ik zet een campagne aan en vanaf daar hoop ik dat het zeg maar sneeuwbaleffect is en dat mensen vanuit daar gaan kopen. Maar jaren daarvoor had hij een conflict gehad met de compagnon. En die compagnon die had als strategie, zijn businessstrategie, alles wat Bas doet, dat ga ik ook doen. Dus Bas die had gratis koop gelanceerd. En dat ding begon als een malle te lopen. En dus hij begon echt veel te verkopen. Maar zijn hele strategie was om gewoon zijn handel liquide te maken. Hij hoefde daar helemaal geen winst op te maken in die tijd. En twee weken later lanceert die conculega van hem, en echt met een vette mediacampagne en alles, die lanceert een soort variant op gratiskoop.nl. En dus die zet daar allerlei handel op, waarvan je weet dat hij het gewoon ingekocht had en dat moest doen. Dus die had letterlijk niet nagedacht hoe het moest monetizen, waarom die business er überhaupt was, wat de hele gedachtegang daarachter was. Dus die man die heeft letterlijk tonnen verbrand door gewoon het kopiëren van Bas wat hij op dat moment gedaan heeft. Dus op het moment dat jij iets maakt of nu aan het ontwikkelen bent, sta je sowieso al één stap voor. Want je kent al die stappen die je bedacht hebt, je weet hoe het in elkaar steekt. Je hebt een andere drive dan de mensen die dat doen. Dus ik zou daar niet bang voor zijn. Lang antwoord, maar niet bang voor zijn.
Okay,
en nog even terug, als iemand dat kopieert en dat geeft het aan de buurman, buurvrouw, wat dan ook, wat kost je dat?
Ja, als hij dat veel begint te kopiëren, dan kost het mij wel potentiële klanten.
Maar als het gewoon het wordt gewoon af en toe gekopieerd, wat kost het je, zeg maar, wat kost het je?
350 euro.
Nou, bijvoorbeeld, dus dat kan 250 euro kosten, maar het kost je niks. Dus iemand iets kopieert, want als iemand gratis wil downloaden, dan gaan ze ook, die zouden ook niet gaan kopen. Dus het kost je niks. Als iemand mijn programma of mijn e-books of wat dan ook gratis weggeeft aan anderen, het kost mij niks. Weet je, zie je, als ze iets van me stelen, dan is het wat anders. Dus als ze bij mij in mijn huis binnenkomen en ze halen dingen weg, ja, dan kost het me geld. Maar als iemand mijn content, mijn betaalde content weggeeft, ja, kost me niks. En best case scenario is dat ze het doorsturen aan iemand. En die denkt, oh, dit is best wel goed, ik ga haar volgen. En ik ga meer in de gaten houden. Echt hoor, dit is deze. Want mijn game is natuurlijk informatiemarketing. Dus ik verkoop informatie, wat per definitie kopieerbaar is natuurlijk. Ik heb hier al meer dan 10 jaar niet over nagedacht. Je stelt nu die vraag en ik, oh ja, die vraag die kreeg ik heel vaak vroeger. Maar ik heb er letterlijk 10 jaar niet over nagedacht. Het is niet eens meer in mijn systeem dat. Ik weet ook met een mastermoesel best wel een keer iemand een logingegevens geven om in te loggen. Ik denk, ja, dat is dan zo. Weet je, dat. Maar het kost niks. Het kost niks. Alleen we vinden het niet eerlijk en daardoor doet het pijn. Maar het hoort erbij. It's part of the game.
Oké.
Super.
Dankjewel.
Yes. Ja, ik zie een. Oh ja, hier Daniel voor je. Ja.
Oh, thanks. Hey, Damian. Het is super vet om je eindelijk een keertje live mee te maken. Ik ben echt heel blij om. Ik heb een vraagje over je actiegerichtheid. En het gaat om, ik ben zelf het is een interessante combi, een content creator met een angststoornis. Die twee werken elkaar behoorlijk tegen, dat kan ik wel zeggen. Mijn angst uit zich vooral in twijfels en heel veel nadenken voordat ik überhaupt actie kan ondernemen. Mm-hmm. Wat ik ontzettend inspirerend vind aan jou, is dat voor mijn gevoel heb je daar helemaal geen last van. Dus wat Eerko ook zei, dat keep it simple. Je hebt je plan, je weet wat je moet doen en je doet het. En ik vind het heel inspirerend. Dus eigenlijk zou ik heel graag willen weten of je, ja, wat je gedachten zijn over het overwinnen van de angst. En ik verwacht helemaal niet dat je me uitbehandelt met 3 zinnen. Alleen,
nou, kijk wat het is. Ik heb een vrouw en die heeft een kwaliteit, zeg maar. Gingen we naar een restaurant, dan kon ze echt 10 minuten over de kaart doen. En zo, ik heb altijd honger, dus dat... Ik werd er gek van. Dus dat
ik kan er ook echt niet tegen. Het is wat er is.
Dus echt elke keer weer 10 minuten wachten. En dan ging ze weer een vraag stellen aan de ober. En dan
gaat de ober weer weg? Gaat hij het vragen? Komt hij weer terug?
En vragen, komt hij terug en nog niet. En zeg maar, het was zelfs zo erg dat na 10 minuten was echt mijn hele plezier om uit eten te gaan was gewoon verdwenen. Dus ik dacht, nou ja, ik wil... Het is niet een reden om een relatie stop te zetten, dit, zeg maar. Dat ga ik
niet. Ah, ik weet niet.
Kijk. Dus ik dacht, laten we eens kijken of we daar iets voor kunnen doen. Dus ik schat, ja. Ik zeg, dus ik legde uit van hoe ik daarover dacht. En toen zei ze van, oh ja, ja. Het was er zelf echt nog niet eens echt opgevallen dat het zo lang duurde. En voor haar was het gewoon onderdeel van het proces. Dus ik zeg... Kunnen we eens voor de komende periode afspreken dat je binnen 30 seconden dat je die kaart hebt, gewoon een keuze maakt om dat te doen? Zij zei, nou wil ik wel proberen en alles. Dus het ging aan het begin onwennig. Maar nu elke keer, nu ligt de kaart en ze maken gewoon een keuze. En zeg maar dat kleine dingetje, alleen al het trainen van ik ga snel een keuze maken met het kiezen van het eten wat ik doe. Dus dat je echt voor jezelf besluit van ik wil gewoon binnen 30 seconden gewoon... weten wat ik heb gedaan. Dat heeft echt een ripple effect geweest op vele andere dingen die ze is gaan doen. Is ze ook gewoon veel minder over na gaan denken en ook eerder de beslissing te maken. Dus op een gegeven moment jezelf ook dwingen om die beslissing te maken. En op een gegeven moment is het dan een gewoonte en dan gaat het vanzelf, zeg maar.
Ja, precies.
Hè, dus vele nadenken wat je nu gewoon doet, is gewoon een gewoonte die je zelf hebt aangeleerd.
Het doet gewoon de flow, absoluut.
Ja, en dat kun je heel huge maken door dat een soort angststoornis te noemen. Maar dat kun je dus ook weer heel klein maken eigenlijk. Door van, oké, ik moet gewoon eerder een keuze maken in wat ik aan het doen ben. En dat vervolgens gaan doen.
Hoe zou het zijn voor jou, Daniel, als je... Want je hebt veel labels. Je geeft jezelf veel labels.
Oh ja, klopt.
Wat nou als je al die labels, als je jezelf niet meer al die labels zou geven?
Oh man, mijn leven zou een heel stuk makkelijker zijn.
Ja, absoluut. Want ik hoor dingen als angststoornis, natuurlijk vorig voor altijd vrij ook allemaal labels.
Ja.
Ik denk dat je gewoon mens bent. En een mens die, ja, die twijfelt en die worstelt. En die zit en zo. Ik ook, man. Ik heb afgelopen 2 weken zat ook mega in mijn kop. En ik worstelde ook en ik wist het ook even niet. En weet je, dat en dat heeft Damian heeft dat ook. Weet je, het is niet zo dat wij daar helemaal vrij van zijn. Dus. Ik zou echt kijken van, oké, kun je die labels... Wat nou als je de labels gewoon weghaalt en gewoon accepteert... Ik ben een mens, inclusief genius skills en inclusief extreme flaws. En ik heb goede dagen en ik heb minder goede dagen. En ja, dat ook een klein beetje te accepteren. En want je maakt het op deze manier wel complex voor je ook.
Ja, klopt.
En ik denk dat je jezelf, doordat je jezelf ook beperkt... En ja, weet je, je moet vrij, inclusief goede dagen en slechte dagen...
Eigenlijk de eerste stap zetten. Dus heel even deze computer uitzetten. En de eerste stap. Dan komt de flow wel.
That's it, man. That's it. En dat is moeilijk, man. Ik heb ook dagen. En ik denk, fuck. Weet je, het lukt niet. Ik krijg er niks uit. En ik denk, waarom doe ik dit allemaal? En dan inderdaad doe je die eerste stapjes. Ik heb toevallig een video deze week over opgenomen. Van als je geen momentum hebt. En je hebt geen zin in de dag. Je bent niet creatief. Om dan dingen te gaan doen. Dus wat ik dan doe is, ik weet niet veel, ik ga mails beantwoorden die ik nog moet beantwoorden. Of ik ga mijn kantoor opruimen. Of ik ga facturen betalen. Of ik ga whatever. Gewoon de simpele dingen waar je niet over na hoeft te denken. En daardoor kom je in beweging. En op een gegeven moment dan heb je 17 dingen afgetikt. En dan, oh ja, ik heb wel een vet idee. En dan ga je naar 18e ding. Dat is dan een creatief proces bijvoorbeeld. Dus als je te veel in je kop zit, ga dingen doen die je nog moet doen. Ga je afwas doen. Ga... Dus, en vervolgens heb je 7 dingen gedaan en dan is je 8e ding is logisch dat dat misschien een creatief ding is bijvoorbeeld.
Precies.
Dus,
kan je ook aanbevelen om gewoon letterlijk in beweging te komen door gewoon uur per dag te gaan wandelen?
Ja, dat doe ik. Ik beweeg heel veel. Ik ga soms 3 keer per dag trainen, juist daarom om uit mijn hoofd te komen. Precies. En dat helpt echt.
Ja.
Dus, top.
Ja. Yes, dank jullie wel.
Super. Ja. Uri.
Thanks. Ik heb een vraagje en dat gaat over Wat is jouw master move? Als je één move van jou in jouw afgelopen jaren als ondernemer zou moeten opnoemen, of je denkt van ja, dit is gewoon echt een set die goud waard is voor mij. Welke move is dat geweest? Welke karaktereigenschap misschien?
Goeie vraag.
Goeie vraag, ja.
Stel voor dat je die vraag aan iedereen stelt. Niet jij, maar gewoon wij. Dus je bent met iemand en zegt, oké, wat is het beste ding wat je hebt gedaan? Super goede vraag.
Ja. Ja, ik ben natuurlijk dat archief van honderden dingen aan het nadenken.
Kun je er ook straks op terugkomen? Kun je er ook straks op terugkomen als je dat ook...
Ja, mijn beste move is...
Maak nou eens een keuze, man.
Ja, nee, daarom. Ik maak hem ook. Ik heb hem, 30 seconden, hè. Geef me 30 seconden. Is adverteren geweest, altijd. Adverteren. Dus mijn ding is altijd geweest van, je kan jezelf letterlijk uit de shit adverteren, zeg maar, door gewoon je aanbod te gaan presenteren aan exacte mensen die je wilt, die het aanbod gaan zien. Dus een van de eerste dingen die ik ben gaan doen toen ik in business was voor mij heel logisch, was adverteren. En dus dat zou ik mijn master... Move.
Hey. Yeah.
Thanks.
Yeah. Yes. We hebben hierna nog twee vragen.
Hoi, ik ben Meloes. In eerste instantie bedankt dat jullie hier nog zitten. Want het is een bonus en we waren er niet van uitgegaan. En jullie doen dit ook in je eigen tijd. Dus dank je wel. Als jullie met elkaar aan het kletsen zijn, dan zeggen jullie van ja, wij zijn eigenlijk altijd al wel aan het ondernemen geweest, van jongs af aan. Ja. Ik beschouw mezelf een beetje als een laatbloeier, 3 jaar geleden begonnen. Jullie hebben heel veel ondernemers gezien en gesproken en ik ben vooral even benieuwd, wat zien jullie in het voordeel van op latere leeftijd echt gaan ondernemen of echt dat ondernemers-DNA wat je eigenlijk vanaf het begin af aan al hebt?
Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet uit ervaring spreken van omdat ik vroeg ben begonnen. Maar ik denk dat het grote voordeel van als je later begint, dat je jezelf beter kent. Dat kan zowel een nadeel als een voordeel zijn, zeg maar. Maar het grote voordeel daarvan kan zijn dat je al gewoon wat meer regie hebt over je tijd, dat soort zaken. Dus de keuzes die je nu gaat maken in het ondernemerschap, dat zijn aangeleerde... En bewuste keuzes die je dan gaat maken, zeg maar. Wij zijn gewoon meer gaan handelen vanuit dat we niet anders konden, zeg maar. Tenminste. En, maar dat heeft ook het voordeel dat je daardoor de aangeleerde dingen, die vergeet je ook minder snel. En die gaan ook gewoon beter in je systeem zitten. Dus het voordeel, het nadeel van wat ik doe, is dat 10 van de dingen die ik gedaan heb, die bijvoorbeeld goed gewerkt hebben afgelopen tijd... Die ben ik bijvoorbeeld al niet meer gaan doen. Omdat ik gewoon denk van oké, ik wil sales gaan draaien. En daar vind ik altijd wel manieren voor om dat te gaan doen. En ik denk op het moment dat je ouder bent en bewust de stappen maakt die je zet. Dat een voordeel kan zijn.
Als ik zou moeten investeren in 10 mensen. En of 10 geboren ondernemers. Of 10... mensen die een carrière hebben gebouwd, wel een goede carrière, dus en die op 40-jarige leeftijd starten met ondernemers, zou ik daar mijn geld op inzetten. En waarom is dat? Er zijn zat geboren ondernemers die elke dag nieuwe ideeën hebben, maar die hebben echt de focus van een kanaal. En de geboren ondernemers, dus mensen met dat DNA, wat ik heb, wat Damian heb, wat een hoop hier ook hebben, ze werken zich constant in de shit. En ze gaan van het ene probleem naar het andere probleem en... Er zijn weinig, vind ik, weinig geboren ondernemers die echt goed in balans zijn. En dus het is super riskant. Dus als ik mijn geld zou moeten inzetten, zou ik niet op dat riskante... Weet je, en er zit de kans bij dat 1 van die 10 ondernemers gewoon helemaal door het dak gaat natuurlijk. Dus dat zou een goede return on investment zijn. De broer van Danielle, hij is 40. En hij is op... Hij is 36, 35 jarige leeftijd is hij begonnen met ondernemen. Nou, veel mensen vinden het niet latere leeftijd, maar ik ken hem al heel lang. En hij is vanaf zijn 18e had hij gewoon een goede baan. Dus hij had gewoon, of vanaf zijn 20e, gewoon een goede baan. Dus 15 jaar lang goede baan. En die gast is dus een jaar of 5 geleden zo is hij die business gestart. En elk jaar groeit hij. En hij is elke ochtend stapt hij om 8:30 of om 8:00 stapt hij op de fiets. En dan gaat hij naar zijn kantoor toe en dan werkt hij tot 1:00 of 6:00 en dan komt hij weer terug. En elke dag is hij productief. Hij zit niet op YouTube-video's te kijken of hij gaat ook niet naar seminars toe of wat dan ook. Weet je, hij doet gewoon zijn ding. Echt super boring eigenlijk. Of in mijn beleving boring, maar wel iemand waar ik mijn geld op zou inzetten. En zijn business groeit gewoon elk jaar. Dus als je een laatbloeier bent, maar je hebt wel veel ervaring met bijvoorbeeld consistency en met discipline en met gewoon allemaal andere karaktereigenschappen. Ja, dat zijn hele waardevolle karaktereigenschappen die heel veel ondernemers misschien minder hebben. En dus die ja, niet die monkey brain hebben elke dag weer iets nieuws moeten doen bijvoorbeeld. En dus het is zeker niet een nadeel. En natuurlijk alles heeft voor- en nadelen. Maar ik ben altijd enthousiast als iemand gewoon al een carrière achter de rug heeft. En dan de keuze gaat maken om te gaan starten. Mijn vader die is 10 jaar geleden, 2008 is hij begonnen met als ondernemer. En hij is nu 65. Dus op zijn 55ste ongeveer is hij begonnen met ondernemen. En ja, dat zijn business die gaat door het dak. Maar hij heeft niet het ondernemersgen wat ik heb. Hij doet het omdat hij het moet doen, zeg maar. Omdat hij gewoon ook, het is purpose werk voor hem. Maar is gewoon, en bij hem is het, die gast is gewoon mega gedisciplineerd. Weet je, die werkt elke ochtend van 6:00 tot 12:00. Gewoon doet hij structureel, werkt hij 6:00 achter elkaar. En dan 's middags heeft hij een paar dingen en dan gaat hij naar de zaal. Gewoon, het is elke dag bijna hetzelfde. En dat is wat hij, die routine heeft hij opgebouwd door de jaren heen. En dat helpt hem nu heel erg in het ondernemerschap.
Kijk, als je bijvoorbeeld een habit, hè, als je dus van werknemer naar ondernemer gaat. Zijn heel veel habits zijn bijvoorbeeld tijdgebonden. Dat je bijvoorbeeld van 9 tot 5 of 9 tot 6 aan het werk bent. Maar daar is in principe helemaal niks mis mee als je gewoon 8-9 productieve uren per dag gaat maken. Ik ken tal van ondernemers die misschien 1 of 2 momenten dat ze super geïnspireerd zijn. Die andere 6 uur van de dag zitten ze met een hand in het haar, zeg maar. Maar als je die consistency, wat hij ook al zegt, al kan meebrengen van hetgeen wat je al gedaan hebt in je leven, dan, ja, dan is dat eigenlijk alleen hartstikke, hartstikke prima.
Cool. Laatste 2 voorin. En dan eindigen we met Pieter.
Eerst en vooral bedankt voor alle inzichten. Vanuit jouw ervaring als ondernemer met webshops, interieurwebshops, wat is jouw top 3 tips voor een succesvolle webshop? Vanuit jouw ervaring?
Goed product. Goede marge op je producten. En zorgen dat je producten een gemiddelde orderwaarde van €200 plus gaan hebben.
En als dat nu niet kan? Je hebt bijvoorbeeld echt maar producten die onder de €30 kosten.
Ja, daar zou ik zelf niet aan beginnen. Kijk, ik zeg niet dat het niet succesvol kan zijn, zeg maar. Maar dan zie ik gewoon te veel obstakels als je te goedkope producten gaat verkopen.
Ja.
Je producten van €30, er zit ook een inkoop aan. Mm-hmm. En vervolgens moet je ook gaan adverteren. Mm-hmm. Er moet wel wat overblijven.
Ja. Dus dat is gewoon niet doen dan?
Nee, gewoon aanpassen. Nou ja, ik zeg nooit niet doen. Hè. Ik kan het niet van de hoed en de rand beoordelen, zeg maar. Maar als je nog in een fase staat dat je het allemaal aan het uitzoeken bent, kun je wel zeggen van ik ga daar naartoe bewegen.
Ja.
Dus ik ga zorgen dat mijn gemiddelde orderwaarde boven de €200 is. Ik ga zorgen dat er een goede marge, dus minimaal maar 3 op het product zit.
Mm-hmm.
En dat ik een, wat zei ik als eerste, goed aanbod. Zorg dat het een aanbod is wat je goed kan presenteren. Waar je net even wat onderscheidender kan zijn dan wat je de rest online tegenkomt.
Oké, en wat is jouw idee over dropshipping?
Dat kan. Maar ik denk dat je alleen succesvol kan worden met dropshipping. Ik heb zelf één van mijn webshops is een dropship winkel, mm-hmm. zeg maar. Dus daar verkopen van een andere leverancier.
Mm-hmm.
Zonder dat ik dat zelf per se dropshipping zou noemen. Maar dropshipping kun je alleen succesvol spelen op het moment dat je aan betaalbare of goedkope traffic kan komen. Ik zeg niet dat je er geen inkomen mee kan vergaren, zeg maar. Maar als je toch een niveautje hoger wilt spelen, dan is dat misschien niet aan te raden.
All right, thank you well.
Yes. Pieter.
Stel, je zou helemaal overnieuw moeten beginnen. Wat zou jij dan nu anders doen dan dat je voorheen deed of nu doet?
Dan, zeg maar, als ik terugkijk naar wat ik gedaan heb, dan heb ik zulke extreme risico's genomen, zeg maar. Dat al zou ik met de kennis van nu eraan beginnen, dan zou ik het waarschijnlijk niet gedaan hebben, omdat ik nu de risico's kan overzien, zeg maar.
Dus zo'n berg beklimmen.
Hè?
Zo'n berg beklimmen.
Zo'n berg beklimmen, inderdaad. Dus af en toe zit ik, als ik echt aan het terugdenken ben, ik doe dat niet zo heel vaak, maar heel soms denk ik wel eens terug, dan denk ik echt, man, wat heb ik allemaal voor risico's genomen, zeg maar. Het is echt niet te geloven. Dus al zou ik opnieuw beginnen met iets, dan hoop ik in ieder geval dat ik al die kennis die ik nu heb opgebouwd, dat geen beperking gaat vormen. Maar als ik nu opnieuw beginnen, dan zou ik toch vanuit een simpele filosofie beginnen van zorg dat je een goed product ontwikkelt en zorg dat je daarop sales gaat genereren en ga van daaruit weer bouwen aan een groter verhaal, zeg maar. Dat zou...
Cool, ik wil 2 of 3 inzichten horen en dan gaan we hem afsluiten. Dus wie wil een inzicht delen op basis van deze sessie? Yes, voorin.
Hi, ik ben Marie Chantal. Mijn inzicht was, daar heb ik ook wauw bij geschreven, was over je vrouw, dat verhaal van die keuzes maken van restaurants. Ik begeleid heel veel mensen van 50 plus die vastgelopen zijn, die het heel moeilijk vinden om keuzes te maken. Ik heb ook 2 dochters die het heel moeilijk vinden om keuzes te maken, zijn rond de 20, er is ook te veel. En ik dacht, nou, dit ga ik ook gebruiken in mijn webinar. Dit is precies wat mensen nodig hebben om inderdaad... meteen een keuze te maken en te denken van, oké, dat hoef je dus helemaal niet moeilijk over te doen. Dat vond ik een groot inzicht. Ga ik zeker meenemen. Heb ik zelf gelukkig niet zo'n last van. En het labelen vind ik ook een hele mooie. Label jezelf niet. Inderdaad, dat hoor je heel veel van, ik durf niet zichtbaar te zijn, ik durf niet dit, durf niet dat. Vind ik echt, dat was dan, kwam dan.
Het is inderdaad met zo'n ding als zichtbaar zijn, van, ik zichtbaar, je vindt het gewoon spannend.
Ja.
Je vindt het gewoon spannend en je bent een mens en het is logisch dat je het spannend vindt.
Ja.
Maar om inderdaad zo'n label aan te hangen, dan neem je het ineens zo serieus en heb je ineens een aandoening van ik durf niet zichtbaar te zijn. Je vindt het gewoon spannend en als je het een paar keer hebt gedaan, dan vind je het minder spannend.
Ja, en dat geldt ook voor keuzes maken. Ja. Je kan geen keuzes maken, dat is een mindfuck.
Een sidestep, maar een van de inzichten waar ik daarop kwam van dat keuzes maken, dat je dat dus traint bij jezelf, zeg maar. Was op een gegeven moment echt een bloedhekel aan de tandarts. En dat is natuurlijk niet vreemd, maar zeg maar, ik heb echt een lange historie met gebit, zeg maar. En dus elke keer als ik erheen ging, ik vond het echt verschrikkelijk. Dus op een gegeven moment zegt die man, wat is er toch aan de hand? Ik zeg, ik vind het gewoon echt niet tof om hier te komen, dus doe maar gewoon snel je ding. Toen lag ik daar en toen dacht ik, wat ga ik nu eens doen? En toen zei ik tegen die man van, ik heb een oplossing voor mijn probleem bedacht. Komend jaar kom ik 10 keer heel graag 10 sessies bij u inboeken. Dus hij zegt, 10 sessies, weet je, dat slaat nergens op. En je hoeft maar 1 keer per jaar gecheckt te worden. En ik zeg, je kan vast wel iets vinden, weet je wel, zorg maar, dan ga je het maar poetsen of zo. Of ga maar dat doen. Na drie keer dat ik bij die tandarts was geweest, was die gewoon helemaal weg, die angst, weet je. Dus dat is gewoon letterlijk iets wat je vaker doet. Dus die man, die vond het op een gegeven moment vond ik hem ook echt aardig, weet je. Ik dacht ook, kan ik niet nog een keer bij hem langskomen?
Anyway, nog 2. Ik wil nog 2 horen. Even kijken. Matthijs, daar.
Wat ik meegenomen van deze sessie, is dat verhaal wat je vertelde over die gym, dat je focus en 100%. En wat ik ga meenemen is, wat heeft het me gekost dat ik niet 100% ben gegaan? Daar ga ik zo over nadenken. Dankjewel.
Cool. Hier nog ergens iemand? Ja, in het midden hier.
Hoi allemaal, ik ben Carine. I'm obsessed en dat is normal. Ik vind het geweldig gewoon.
Ja.
Dat je zegt van, Je hebt een drive en daarvoor is dan obsessed. En ik voelde mij altijd schuldig.
Ja.
Ik wil altijd gaan, ik wil altijd meer, ik wil altijd uitdiepen, nog lager, nog beter.
Ja.
En ja, dat is gewoon normaal.
Ja, mensen, ja. Mensen begrijpen je niet en begrijpen dat.
Nee, nee. Dat is...
En weet je, het bizarre is, zeg maar, de een van werelds meest, of laten we zeggen, twee van werelds meest geprezen ondernemers, Steve Jobs, Elon Musk, die zijn nog level obsessed. Maar dat wil je niet weten, zeg maar. Steve Jobs die kon echt verschrikkelijk zijn voor mensen hoe obsessie was over de meest kleine details. En mensen vonden dat echt verschrikkelijk op het moment dat ze werkten met hem. Maar ja, op een gegeven moment was die overleden. En nu zijn boeken vol hoe mooi dat wel niet was, hoe obsessie wel niet was. Dus ja.
Ja. Oké, ik zag nog eerst achterin en daarna nog eentje. Yes.
Dankjewel. Erik Bouwelink van het taalbedrijf Master Voice uit het verre Vlaanderen. Obsessie is ook mijn inzicht wat ik vandaag opnieuw heb erkend en bekrachtigd gezien, want ik zie dat in veel succesvolle ondernemers. Mijn obsessie heeft er mij toe gebracht dat wij een markt van simultaanvertaling hebben geclaimd tot de top 15 van de wereld met 2139 tolken wereldwijd die wij dagelijks inzetten. En ik wil nu ook de markt claimen van online simultaanvertaling. Dus niet alleen van seminars, maar ook van webinars. Mijn obsessie is doorgegeven aan mijn zoon. Die is nog obsedeerder dan ik. En ik ga hem zeker bij terugkeer veel moed inspreken dat hij op de goede weg is en zijn obsessie vooral moet koesteren.
Super, super. Oké, was dit waardevol? Oké, dus applaus voor Damian.